Vraagt u misschien af waarom ik deze computer hier voor mijn neus heb staan. Dat komt omdat wij dus gisteren geland zijn. Eergisteren zaten we nog in Cameroen. En dat betekent dat ik eigenlijk geen kans heb gehad om het uit te printen. De preek is wel goed voorbereid, alleen hij staat alleen op de computer. Vandaar dat ik hem hier heb. Sowieso is dat nogal aanpassen, want ik loop hier met een dikke trui en eigenlijk heb ik het nog steeds koud. In Cameroen is het zo'n 35 graden. En hier, toen we aankwamen, was het 7. Ja, ik zal even wennen. Laten we bidden. Vader, we willen u vragen of u door mij heen wilt spreken. Wat u weghalen, wat niet goed is. De dingen die een blokkade kunnen vormen. We willen vragen of u ons allemaal dichter bij u wilt brengen. Dat we meer zien van uw wonderlijke plan met deze wereld en met ons. En geef ons de oren om te horen. In Jezus' naam. Amen. Ik wil het u lezen. Het begin van Genesis 12. Genesis 12, vers 1 tot 9. Genesis 12, vers 1 tot 9. De Heer nu zeide tot Abraham: ga uit uw land en uit uw maagdschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Toen ging Abraham, zoals de Heer tot hem gesproken had. En Lot ging met hem. En Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran trok. Abraham nu nam zijn vrouw Sarai en Lot, zijn broederszoon, en al hun haven die ze verworven hadden, en de lieden die ze in Haran verkregen hadden. En ze trokken uit om te gaan naar het land Canaan. En ze kwamen in het land Canaan. En Abraham trok het land door tot de plek bij Sichem, tot de terebint More, en de Canaanieten waren toen in het land. Toen verscheen de Heer aan Abraham en zei: aan uw nageslacht zal ik dit land geven. En hij bouwde daar een altaar voor de Heer die hem verschenen was. Toen brak hij van daarop naar het gebergte ten oosten van Bethel, en hij spande zijn tent met Bethel en tegen het oosten, en Ai tegen het oosten. En hij bouwde daar een altaar voor de Heer en riep de naam des Heren aan. Daarna trok Abraham steeds verder naar het zuiderland. Dit begint, dit hoofdstuk, dit stukje van Genesis 12, lijkt een vrij onbeduidend stukje. En misschien hebben wij er nooit zo over nagedacht, maar een aantal jaar geleden was ik een boek aan het lezen, wat duidelijk maakte dat Genesis 12 een soort van kernhoofdstuk is in de Bijbel. Dat is een draaipunt. Hoofdstuk 1 tot 11 is zeg maar een soort van achtergrond. De schepping, toren van Babel, zondeval, alles wat misging. En eigenlijk leek Gods project een beetje vastgelopen te zijn. God had een wereld geschapen met het doel een volk, een bruid, iets moois ervan te maken. En het project leek een beetje vastgelopen. Iedereen ging zo'n beetje zijn eigen gang. En eigenlijk waren er heel weinig mensen die God kenden. En Genesis 12 is een nieuw begin. Waar God zegt van oké, en nu begin ik met het echte plan. En dan roept hij Abraham. En eigenlijk is de hele rest van het Oude Testament en zelfs het Nieuwe Testament een vervolg van Genesis 12. Dat nieuwe begin wat God start met Abraham, die de vader van alle gelovigen wordt genoemd in het Nieuwe Testament. Niet voor niks. Het begin van het volk Israël. De Heer Jezus is een nakomeling van Abraham. Abraham is het model hoe geloof eruit hoort te zien. Maar dat begint allemaal met die ene man. En je kan je zo voorstellen dat er heel wat momenten zijn geweest dat Abraham helemaal niet het gevoel had zo speciaal te zijn. Terwijl hij daar rondtrok. Je ziet, hij gaat van stad naar stad, hij loopt daar met zijn tenten. Ik denk niet dat hij echt het gevoel had van dit, de hele wereldgeschiedenis heeft zich omgedraaid met mij nu. Toch is dat wel wat er gebeurde. En in deze preek wil ik een klein beetje van dat perspectief laten zien. Van wat gebeurt er als wij de wereldgeschiedenis en ons leven bekijken vanuit Gods perspectief. In plaats van het perspectief van ronddolende mensen die ook niet altijd weten wat er staat te gebeuren. Onze presentatie was georganiseerd rondom de thema's geloof, hoop en liefde. En deze preek is eigenlijk rondom diezelfde thema's opgebouwd. Geloof, hoop en liefde zijn de dingen die blijven. De dingen die uiteindelijk overeind blijven. Als al het andere wegvalt, dan staan geloof, hoop en liefde nog steeds overeind. En zoals ik al zei, Abraham was de vader van alle gelovigen. Het model van hoe geloof eruit kan zien. Nou, hoop is overduidelijk iets wat ook bij Abraham centraal stond in zijn leven. Die twee zijn dus ook heel erg met elkaar verbonden. Abraham was een man die moest leren hopen. Terwijl hij niks zag. Hij zou zogenaamd de vader worden van vele volken. Een beetje lastig als je geen kinderen hebt. Het is gebaseerd op hoop. De zekerheid van de dingen die je niet ziet. En uiteindelijk zijn geloof en hoop gebaseerd op liefde. Liefde voor de God die Abraham geroepen had. Het vertrouwen om door te gaan. Ook als je het even niet ziet. Geloof, hoop en liefde. Nou, we beginnen met geloof. Abraham was in wezen een heel gewoon iemand. Een van de vele inwoners van Ur. Waarschijnlijk uit een goede familie. Hij leek aardig wat kuddes te hebben. Maar verder eigenlijk waarschijnlijk niet zoveel bijzonders. Er staat eigenlijk niks over Abraham. Er staat niet dat God hem koos omdat hij nou zo speciaal was. God roept gewoon Abraham. Abraham, laat alles en iedereen in de steek. En ga met mij mee. En ik vind dat heel bijzonder dat God, dat hele, dat draaipunt in de geschiedenis, dat omslagpunt, op deze manier aanpakt. Kijk, je zou zeggen dat God op de een of andere manier iemand stuurt om in Ur of in Canaan of waar dan ook een massabeweging op gang te brengen van mensen die in hem geloven. Ze zeggen dat God een profeet uitstuurt die dan de mensen weer terugbrengt bij God. Maar God doet dat niet. God begint heel simpel. Met die ene man die weghaalt uit zijn eigen omgeving. Ik ga opnieuw beginnen met jou. God lijkt vaak wat minder haast te hebben dan wij. Wij hebben altijd haast om de wereld te bekeren en om alles en iedereen om ons heen te redden. En God wil ook de wereld redden. Maar hij doet dat op zijn manier. En God neemt er de tijd voor. In zekere zin zou je kunnen zeggen, kwaliteit gaat boven kwantiteit. En ook in ons leven. Gaat het bij God meer om de kwaliteit dan om de kwantiteit? Het gaat niet zozeer om hoeveel mensen wij tot geloof hebben gebracht. Het gaat erom waarom we dat doen. Wat is onze motivatie? Hoe dicht zijn we bij God? Uiteindelijk is het doel wel helder overigens, want in Genesis 12 staat dat God Abraham wil gebruiken om alle families van de wereld te zegenen. Staat er, met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Als je kijkt naar het Hebreeuws, staat er alle families van de aarde. Elke familie van de aarde zal gezegend worden door Abraham. En hoe gebeurt dat? Door Abraham te leren op God te vertrouwen. Simpelweg door dat geloof dat God zegt, oké, als jij jezelf laat gebruiken door mij. Als jij wilt gaan, gehoorzaam wil zijn, dan zal ik jou zegenen en door jou heen zullen alle families van de aarde gezegend worden. En daarvoor moet je wel gaan. Daarvoor kan je niet op je krenten blijven zitten. Daarvoor moet je op pad. Daarvoor moet je breken met al die dingen die zo aantrekkelijk lijken. God zegt, laat je familie. En er staat er niet voor niks, er staat niet zo van, ga maar weg. Er staat, ga uit het land, uit uw maatschap, uit uw vaders huis. Er staat er drie verschillende manieren. Het is een behoorlijke breuk. Je moet dingen alleen laten. Je moet het achterlaten. Dat kost pijn. Maar ga. God vraagt van ons het geloof. Om dat te durven doen. Ga. En wij zijn geroepen. Om op pad te gaan met God. En niet op onze krenten blijven zitten zoals ik al zei. En heel vaak hebben wij de neiging om te blijven zitten. Toen ik tot geloof kwam, was een van de elementen van dat proces, was voor mij erkennen dat God de Heer was van mijn leven. Ik was toen 15. Maar ondertussen dacht ik wel dat ik mijn leven wel zelf kon plannen. En het idee was van, oké, dan beginnen we gewoon in Nederland. En dan, ik had absoluut geen idee van zending of wat dan ook. Daarvoor moest ik Bianca tegenkomen. En Bianca zei van, ja, maar ik denk wel dat ik de zending in wil. Ik denk dat ik daardoor door God geroepen ben. Ik zei van, ho, wacht even. Was dat onderdeel van het geheel? En het proces van mij, wat het belangrijkste was, dat ik moest leren om te zeggen van, ja, wacht even. Is God echt de Heer van mijn leven? Ben ik bereid om te gaan waar Hij mij roept? Dat is de uitdaging die ik ook voor u wil neerleggen. Is God echt de Heer van uw leven? Bent u bereid om te gaan waar God u roept? Bent u bereid om de dingen die wij zo aantrekkelijk vinden los te laten en aan Hem te geven? Dat betekent helemaal niet dat je naar Kameroen hoeft. Maar het betekent wel dat je bereid bent om te doen wat God van je vraagt. Wat het ook is. En dan gebeuren er soms heel bijzondere dingen. Bent u bereid om te doen wat Abraham deed? Dingen los te laten en te luisteren naar waar God hem zou sturen. En dan kan je de wereld uit een heel ander perspectief zien. Want dan ben je niet meer zomaar je eigen leven aan het leiden, wat vrij perspectiefloos is. Want ja, je gaat door het leven heen, je doet je werk, op een gegeven moment ga je met pensioen, dan geniet je nog een paar jaar en dan was het voorbij. Het is allemaal vrij doelloos. Maar het leven met God is een avontuur, waardoor alle families van de aarde gezegend kunnen worden. En God wil je daarvoor gebruiken. Hoe? Dat weet ik niet. Voor iedereen is het anders. Dat kan best hier in Nederland zijn. Dat kan best zijn op die baan. Je hoeft misschien je baan helemaal niet los te laten. Maar je hebt hem wel eerst aan God gegeven. Ben je bereid om het avontuur aan te gaan met een God? Die zegt van, oké, ik ga je nu gebruiken. En dan gaat Hij de wereld zegenen door jou heen. Dan zegent Hij jou persoonlijk. En door jou heen. Alle mensen om je heen, tot zelfs zo onvoorstelbaar dat God tegen Abraham zegt, alle families van de wereld, dat heeft zo'n effect van als je een steen in een vijver gooit, dan ontstaan er rimpels omheen. En die rimpels beginnen heel klein om je heen, maar dan verspreiden ze zich over een heel grote oppervlakte. Dat is wat God met jouw leven wil doen. Daarvoor heb je wel geloof nodig. En God gebruikt kleine dingen. Zoals ik al zei, het gaat niet om grote evangelisatiecampagnes van Ur. God gebruikte die ene persoon die simpelweg gehoorzaam moest zijn. En de kleine dingen hebben soms het meeste invloed. Jullie hebben de foto gezien van dat geheime bos en dat paleis. Nou, hoe krijg je dat geheime bos klein? En ik denk dat de sleutel was in wat we de volgende morgen zagen. De ochtend nadat we in het geheime bos waren, waren we bij een bijeenkomst om 6:00 AM van een man of 15. Die dus om 5:00 op waren gestaan om te gaan luisteren naar de Bijbel in hun eigen taal. Dat deden ze. Elke week kwamen ze bij elkaar. 6:00 AM. Om samen te luisteren naar Gods woord. Samen te bidden. En om een getuige te zijn in hun eigen maatschappij. Ja, dat levert best wel vervolging op. De vertaler die jullie zagen op de dia's werd vervolgd. Want ja, het paleis beseft dat het gevaar loopt. Niet fysiek, maar geestelijk. Dus op een gegeven moment werd een helft van zijn huis in brand gestoken. Kreeg hij doodsbedreigingen. Maar dat kleine groepje, daar ben ik van overtuigd, gaat uiteindelijk dat geheime bos klein krijgen. En zo kunnen onze kleine groepjes hier in Sliedrecht de geestelijke macht ook klein krijgen. Dan zijn we bereid om gebruikt te worden. Of zitten we te vast aan alles? Hoop. In dit gedeelte zie je ook hoop. En de hoop van de zegen, de hoop van een groot volk worden. Ik zei al van, dat is natuurlijk ongelooflijk dat een man die geen kinderen heeft, de vader van zoveel volken zou worden. Abram wordt geroepen met een prachtige belofte dat hij een land zal krijgen. Maar laten we nou wel wezen, die belofte was best wel vaag. Ik zal je een land wijzen. Ga maar eerst op pad. Ik weet niet eens hoe hij wist welke kant hij op moest. Hij wist niet waar hij naartoe zou gaan. Hij kreeg een land en ga maar op reis. Heel vaag. En in wezen is ons leven niet heel veel anders, is het niet? Heel vaak worden wij op pad gestuurd, maar we zien niet waar het naartoe gaat. We hebben prachtige beloftes in de Bijbel over een toekomst die ons te wachten staat. Het hemelse Jeruzalem, een God die altijd bij ons is, een God die ons wil gebruiken. Maar hoe het eruit gaat zien, dat weten we allemaal eigenlijk niet. Net zoals Abraham. En dat vraagt dat vertrouwen. De hoop dat God er iets van gaat maken. En Abraham leerde om te hopen tegen beter weten in. Het leek allemaal vrij hopeloos. Maar hij bleef volhouden. Ook als de belofte lang op zich liet wachten. Weet je, mijn ervaring is dat je dat geloof en die hoop, die natuurlijk, zoals ik al zei, heel verweven zijn met elkaar. Dat God die eigenlijk bijna per definitie lang op zich laat wachten. Elke keer als wij op verlof komen, is het weer spannend. Waar komen we te wonen? Je komt een paar maanden naar Nederland en je hebt geen huis. Wat gaat er gebeuren? En we vragen ons thuisfrontcomité om er eens mee aan de slag te gaan, om erover gaan na te gaan denken. En in eerste instantie lukt het gewoon niet. Dat is altijd zo. Elke keer weer. Tot een paar maanden van tevoren, soms zelfs minder dan dat, valt het op zijn plek. En iedere keer zijn we weer in de meest mooie plekjes terechtgekomen. God die laat zijn belofte eigenlijk heel vaak op zich wachten om ons te leren te hopen en te vertrouwen. En geen zekerheden in te bouwen. En de uitdaging is dus om ons leven te blijven hopen. Niet de hoop op te geven. Niet zelf alvast de oplossing binnen te dragen. Maar te blijven rekenen op God. Durft u dat? Durft u het avontuur aan?
met die God. Die per definitie vrij laat met zijn antwoord komt. Wij worden gedwongen te leven met hoop. En langzamerhand maak ik me er eigenlijk ook nooit meer zorgen over. Want ja, we hebben gezien dat iedere keer komt het goed. Dus het zal de volgende keer ook wel weer goed komen. En we weten dat we op God kunnen vertrouwen. Dat is ontzettend leuk. En in mijn presentatie liet ik al zien dat het ook vaak heel erg lange termijn werk is. Bijbelvertaalwerk, ja, je bent er vaak 20, 25 jaar met zo'n vertaling bezig. En vaak zijn er heel veel mensen die het ook helemaal niet zo zien zitten. Want die zeggen, ja, goed, we hebben toch het Frans, waarom zouden we het moeilijk doen? En dat we het niet begrijpen, dat geeft eigenlijk niks. Maar durven vertrouwen dat uiteindelijk God het op zijn plaats brengt. Een paar jaar geleden waren we op bezoek bij een van onze collega's. Ze werkte in een gebied waar Bijbelvertaalwerk eigenlijk geen voet aan de grond kreeg. En zij woonde daar in een ontzettend simpel huisje. Eén kamer, muren van stokken en modder, zeg maar. Ik kan me niet herinneren of het een rietal of een golfplatendak was. Maar het was ongelooflijk simpel. Geen stromend water. Geen elektriciteit. 'S Avonds een klein olielampje. Dat was het. Daar werkte ze voor zo'n 15 jaar. Met eigenlijk geen zichtbare resultaten. Dat is het vertrouwen en de hoop waar ik het over heb. Dat God uiteindelijk het voor elkaar gaat brengen. Hij is degene die haar geroepen had. En dat deed God natuurlijk ook. Op dit moment is er een programma gaande waarbij dat heet Het geloof komt door het gehoor. Waar de Bijbel op een soort van mp3-speler wordt gezet, het hele Nieuwe Testament. Jullie zagen er ook een foto van. En waar dus een groep van een man of 50 kan gaan luisteren naar de Bijbel. En dat had ontzettend veel succes bij de Mambila-mensen. Het zijn honderden groepen die elke week bij elkaar komen om naar Gods woord te luisteren. Opeens ontstaan er nieuwe kerken. En ze denken van, ja, maar dat heeft echt wat te betekenen. Ondertussen werd ook de Jezusfilm uitgebracht. En in heel veel dorpen werd die geprojecteerd. En er wordt nieuw leven ingeblazen in de kerken in het Mambila-gebied. Het kostte wel 15 jaar hopen tegen beter weten in. En die hoop mogen wij ook in ons leven hebben. En heeft u die ook? Durft dit aan. Mo, dat is de naam van die vertaalster, had best in Engeland kunnen blijven. Dat was een stuk makkelijker geweest. Abraham had waarschijnlijk naar de mens gesproken beter in Ur kunnen blijven. Daar had hij een comfortabel huis, hoefde hij niet te leven in zijn tenten zijn hele leven lang. Maar dan was het een klein verhaal gebleven. Dan was het dat leven geworden wat ik noemde van, je gaat een poosje door je leven heen, je werkt een poosje, je bouwt je huis, je gaat met pensioen en dat was het dan. Mo heeft invloed gehad op een hele bevolkingsgroep die nu God beter kent dan daarvoor. Waar er een verandering is gekomen onder de Mambila mensen. Abraham heeft alle families van de wereld gezegend, wij praten nog steeds over hem. Het vroeg wel de eerste stap. Durft u de stap aan? Durft u om uw verhaal tot een groot verhaal te laten worden? Het derde aspect van die driehoek van geloof, hoop en liefde is liefde. Dat is gebaseerd op vertrouwen in degene die je roept. Dat is het relationele aspect. Want uiteindelijk doe je het niet zomaar. Dat doe je omdat je degene vertrouwt die jou roept. Liefde hebben voor God. Dat is de basis van geloof en hoop. En het eerste en belangrijkste element van die liefde is, zoals we weten uit het woord van God, dat God ons eerst heeft geroepen. God heeft het initiatief genomen in die liefdesrelatie. En God roept Abraham. God wordt de vriend van Abraham. Nou, dat is eigenlijk iets ongelooflijk onvoorstelbaars. God, de schepper van de hemel en aarde, die de vriend wordt van Abraham. Die man uit het heidense Ur. Op een gegeven moment komt God zelfs gewoon op bezoek, op de koffie. Onvoorstelbaar. Neemt zijn twee vrienden mee en komt op bezoek bij Abraham. De schepper zelf is de vriend geworden van Abraham. En Abraham en God bouwen die relatie van liefde op. En uiteindelijk heeft Abraham dus moeten leren om God lief te hebben op dezelfde manier als God hem lief heeft. En dan dat ook naar de wereld om hem heen te laten zien. God roept Abraham om de wijde wereld in te gaan. En God leert Abraham om lief te hebben op dezelfde manier. Dezelfde opofferende liefde. En het verhaal met Isaac, die geofferd wordt door Abraham, laat zien dat Abraham dat leerde. Opofferend lief te hebben, zoals God ons ook heeft lief gehad. God vroeg Abraham om zijn zoon Isaac als offer ter dood te brengen. De enige zoon waar hij al die tijd op had gehoopt. En het bijzondere is dat Abraham het met heel veel hartzeer nog doet ook. En op het laatste moment zegt God, oké, het hoeft niet. En waarom hoeft het niet? Omdat God zelf het al gedaan heeft. Later in de geschiedenis stuurt God zijn eigen zoon, de Heer Jezus. Wij zijn zendelingen in Cameroen. En weet je, liefde voor de mensen om ons heen is best lastig. Want die Cameroeners, die zijn een heel tikje anders dan wij. En die vinden andere dingen belangrijk dan wij. Die vinden het helemaal niet erg dat 's nachts muziek keihard staat. Zodat wij niet kunnen slapen. Bij hen duren kerkdiensten een uur of 4, 5. Helemaal niet erg. Vragen om geld, dat is absoluut geen probleem. Ik kan zo doorgaan. Een hele lijst van dingen die stom zijn. Maar dat is natuurlijk alleen maar stom omdat wij anders zijn. Het ligt net zo goed aan ons als aan hen. Misschien zelfs meer aan ons dan aan hen. Maar het is wel lastig om mensen lief te hebben als ze zo anders zijn. En de enige manier waarop dat lukt, is als het gebaseerd is op Gods liefde voor hen en onze liefde voor God en Gods liefde voor ons. Dan leren we dingen in zijn perspectief te zien. En op die manier leerde God Abraham ook om hem lief te hebben. En uiteindelijk ging Abraham dat ook naar de mensen om zich heen laten zien. Toen Sodom vernietigd dreigde te worden, begon Abraham te onderhandelen met God. En Abraham was tot zegen voor de families om hem heen. En zo moeten wij ook leren om tot zegen te zijn voor de mensen in Cameroen. En moet u leren tot zegen te zijn voor de mensen om u heen. Hier in Sliedrecht. Omringende dorpen, ook die vervelende buren. Of die nare persoon op je werk. Maar dat lukt je nooit uit jezelf hoor. De enige manier waarop dat lukt om die liefde op te brengen, is als je relatie met God gebaseerd is op. Is sterk is. Dat die liefde voor hem er is. En dan leer je de mensen om je heen ook vanuit Gods ogen te zien. Jullie zagen de kinderclub kindertjes. Dat vind Bianca ook wel heel lastig om hen lief te vinden. Want als ze met z'n 50 een ontzettende herrie lopen te maken en niet willen luisteren. Ik. 50 vingertjes omhoog. Dan wil je ze wel eens even achter het behang plakken. En toch leert Bianca om ze lief te hebben. Alleen maar omdat God ze lief heeft. Nou, het gevolg van die geloof, hoop en liefde is Gods zegen. Gods zegen voor Abraham en Gods zegen voor de hele wereld. 4 of 5 keer in die paar eerste versen van Genesis zegt God, ik zal je zegenen. Ik zal je tot een groot volk maken. De uitdaging voor ons allemaal is om te wachten op Gods zegen. En te rekenen op zijn zegen. Durft u het aan? Om het avontuur aan te gaan met een God die ons wil zegenen, die ons wil gebruiken om de wereld om ons heen te zegenen. God wil u uitkiezen om een verschil te maken in de wereld van vandaag. Maar daarvoor moet je wel bereid zijn om je eigen plannen, ideeën, projectjes op te zeggen. En hem echt de Heer van je leven te maken. Dan komt er iets ongelooflijks op gang. Ook dan zit je soms alleen door te ploeteren, zoals ik al zei. Ik bedoel, Mo zat daar 15 jaar in dat huisje en heeft zich best wel eens afgevraagd van, wat doe ik hier in hemelsnaam? Het heeft absoluut geen effect. Wij zitten daar ook wel eens. Op het moment dat je met zo iemand zit te praten, zo'n kerkleider, die zegt, wat moet ik met die Bijbel? Ik wil dat helemaal niet vertaald hebben. Ik wil er een soort magisch boek van hebben. Denk je van, dat is dan de leider van een kerk. Waarvoor vertaal ik die Bijbel? Want als ik hem straks vertaal, dan gaan geen mensen hem lezen. En zo hebben we allemaal wel eens die momenten dat je zegt van, ik weet niet hoor. Dus heeft Abraham ook rondgereisd, zonder kind. En dan denk je, wat doe ik er? Maar de belofte blijft overeind staan. Dat God de wereld door je heen wil zegenen. En daarvoor moet je vertrouwen in hem hebben. Durven we te hopen op de lange termijn zegen. De zegen die God heeft voor ons. Of gaan wij onze eigen dingen doen op de korte termijn? Ik zei al van, God heeft een langere adem. Een langere tijdspanne op het oog dan wij vaak. Dat is ook wel logisch, want hij heeft de hele eeuwigheid. En durven wij dat avontuur met hem aan te gaan. En weet je, die keus hebben we allemaal. En ik hoop dat u vandaag aangesproken wordt om dat eens aan God te vragen. Van wat wilt u met mij doen? Voor mij was het dus nodig dat Bianca op mijn weg kwam en mij eens eventjes voor de keus stelde. Van wat wil je nou echt? Is God echt de Heer van je leven? Toen kwamen we in de zending terecht. Ik weet niet wat er bij jullie voor nodig is om die vraag te durven stellen. En jezelf open te stellen voor Gods leiding. Maar op het moment dat je dat doet, gebeuren er heel bijzondere dingen. Laten we het avontuur aangaan met God. Om te beginnen vandaag. Amen.